Het is een grote vreugde om hier te zijn en deze zangdienst was een voorproefje van de hemel, waarin we de Heere zullen zien van aangezicht tot aangezicht en hem zullen aanbidden als nooit tevoren. Maar als we dan zo samen in aanbidding komen en als we zo door Janna ook erbij worden bepaald dat het liefhebben van de Heer, dat het allergrootste is. En als we ook bij onszelf hebben nagedacht, is dat waar in mijn hart? Is dat echt zo? Ik zit hier vanmorgen in de kerk, maar wie ben ik eigenlijk? En hoe gaat het met mij? En ben ik echt iemand die de Heer Jezus Christus lief heeft boven alle andere dingen? And nothing I desire compares to you. Niets waar ik naar verlang is met u te vergelijken. Dat als je ogen zijn opengegaan voor de liefde van de Heer Jezus Christus, als je hem bent gaan zien, als je begrijpt wat hij voor jou heeft gedaan, die onvoorwaardelijke liefde waar Janna het over had, die hij heeft bewezen aan het kruis. Hij is voor ons gestorven toen wij nog goddeloos waren, toen wij nog zondaren waren en toen wij nog vijanden waren. Wij waren vijanden van Jezus. Wij hebben hem met vuisten geslagen. Wij hebben gezegd weg met hem. En wij moesten hem niet. En kruisig hem. Door mijn zonde is Jezus aan het kruis gegaan. Ik was zijn vijand. Maar de Heer Jezus heeft mij lief gehad. Hij heeft u lief gehad. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Om ons het eeuwige leven te geven. Om ons te verhogen van de hel tot in de hemel. Om ons te veranderen als mensen van zondaren in heiligen. Om ons de wedergeboorte te schenken, zodat we een ander leven kunnen leiden. Om ons van wanhopige mensen te veranderen in mensen met hoop en verwachting en enthousiasme en anticipatie. Dat je in het leven mag staan en een gevoel van binnen mag hebben: het beste komt nog. En het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En er zijn zo ongelooflijk veel zegeningen die de Heer Jezus Christus ons geeft, omdat hij ons heeft lief gehad. En dan zeggen wij in antwoord op zijn liefde: Heer Jezus, ik hou van u. Ik hou van u meer dan al het andere. Ik hou meer van u dan van geld. Ik hou meer van u dan van mijn eigen functioneren en werk. Ik hou meer van u dan van mijn vrouw. Dan van mijn man. Van mijn kinderen. En niet dat je dan minder van je vrouw of je man of je kinderen houdt. Dan ga je alleen maar meer van je vrouw, je man en je kinderen houden. Maar er is wel iemand die bovenaan staat. En hij is ook de koning. Hij is de koning der koningen. En zijn koninkrijk is aanstaande. Dus er is niets beters dan wat wij kunnen doen, dan hem inderdaad tot de allerhoogste maken in ons leven. En wat is het een zegen als we zo door dit soort liederen daar weer bij bepaald worden. En we houden ook van de Heer Jezus Christus, omdat hij ons rust geeft voor onze ziel. En daar willen we met elkaar over lezen in Matteüs hoofdstuk 11. Ik nodig u uit om met mij mee te lezen. Matteüs hoofdstuk 11, vanaf vers 28. En het is een van de meest geliefde gedeeltes uit het Nieuwe Testament door de eeuwen heen. Heel bekend gedeelte, en toch is het goed om daar vanmorgen weer samen bij stil te staan. Ook inderdaad in voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal. We lezen met elkaar Matteüs hoofdstuk 11, vanaf vers 28. Ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. De heer Jezus spreekt hier over mensen, hij spreekt tot mensen die vermoeid en belast zijn. En vermoeidheid en belasting, en we kunnen dat ook noemen spanning of stress, dat is iets wat heel veel voorkomt onder de mensen. En wij maken onderdeel uit van wat we in deze wereld noemen de westerse wereld. En de westerse wereld is een zeer gestreste wereld. Als je kijkt naar hoe mensen leven in Afrika of ook in Zuid-Amerika en in veel landen in Azië, dan zijn Europa en Noord-Amerika zijn de meest gestreste delen van de wereld wat betreft hoe mensen in het leven staan. Stress is een snel groeiende ziekte in de westerse wereld. Ik citeer even iets uit wat ik een keer heb gelezen. Stress is en spanning, dus vermoeid zijn, belasten, is een belangrijke reden ook tot problemen in relaties. Huwelijksproblemen komen ook voort uit te veel spanning. Er zijn heel veel mensen die op een gegeven moment ziek thuis zitten. En uit onderzoek blijkt dat een onderzoek onder huisartsen. En daar kwam naar voren dat veel lichamelijke klachten, waardoor mensen op een gegeven moment niet meer hun werk kunnen doen, dat dat ook zijn oorzaak heeft in spanning. Wij zijn ook een eenheid. Onze psyche, onze ziel, onze geest en ons lichaam, die hebben ook invloed op elkaar. En veel ziekten zijn uiteindelijk ook psychosomatisch. Dus in de psyche gaat het niet goed en daardoor gaat het in het lichaam niet goed. Er is een onderzoek gedaan onder 15.000 mensen, maar liefst 15.000 mensen. En 82% van deze mensen die gaven te kennen dat zij vonden dat zij moesten leren om beter met spanning en vermoeidheid om te gaan in hun leven. Nou, ik kan doorgaan om dit soort feiten op te sommen. Ik denk dat wij allemaal ons hier ook wel in herkennen. Ik herken het ook bij mijzelf. Dat je soms zo druk bent en dat je zoveel van jezelf eist. En dat je jezelf, dat je de lat voor jezelf hoog legt. En dat je soms dan ook over grenzen heen gaat. En dat je haast op het randje van de overspannenheid leeft. Nou, ik weet niet hoe u hier vanmorgen zit. Maar spanning en misschien ook wel overspannenheid. En tegenwoordig noemen we dat ook wel burn-out. Dat je gewoon zo moe bent geworden dat de vlam van binnen, dat het vuur van binnen uitgedoofd is. Dat je niet meer een innerlijk vuur hebt om actief te kunnen zijn. Weet je, dat komt heel veel voor. En wij allemaal, wij hebben daar wel mee te maken. Soms word je zelfs depressief van je vermoeidheid. Als je heel moe wordt, dan voel je je ook gewoon minder goed. En ga zo maar door. En de Heer Jezus zegt, kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. En hoe werkt dat nou? Eerst nog even een paar dingen over de oorzaak van oververmoeidheid. De oorzaak van dat we zo belast op een gegeven moment door het leven gaan. Eerst zeg ik iets over de tijd van Jezus en toen en daar. En daarna pas ik dat toe op de tijd van ons hier en nu. Jezus zei, alle die vermoeid en belast bent. Nou, in de tijd van Jezus moeten we ons even verplaatsen in de cultuur van toen. En waar waren de mensen door belast in zijn tijd? Dan lezen we ergens anders in het evangelie. De fariseeën die bonden zware lasten bijeen. En ze legden die op de schouders van de mensen. Het heeft te maken met het jodendom van die tijd. Met de manier waarop de Bijbel werd uitgelegd door de schriftgeleerden en de fariseeën. Ze waren terechtgekomen in een veel te wettisch geloof. En er waren allerlei regeltjes bepaald en allerlei geboden waren erbij gehaald. Allerlei menselijke instellingen waren een rol gaan spelen. En het feit dat dat ook een oorzaak is van de vermoeidheid en de belastheid waar Jezus het over heeft, is ook de context. Want gelijk na het einde van hoofdstuk 11 lezen we in hoofdstuk 12 Dat Jezus en de discipelen, dat zij door de velden gaan en dat ze dan wat adem plukken en dat de fariseeën gelijk opspringen en zeggen, dat doen ze namelijk op de Sabbat. De Sabbat waar Jacob het ook over heeft gehad aan het begin van deze dienst. En dan zeggen de fariseeën gelijk, jullie doen wat op de Sabbat niet mag. En ze zijn gelijk veroordelend, terwijl het helemaal niet waar is dat dat niet mag, want er staat zelfs een vers in Deuteronomium dat je gewoon dat plukken van de aren als je er langs loopt op zo'n akker, dat mag. Er staat zelfs een duidelijk vers over in het Oude Testament. En de Sabbat is bedoeld om op adem te komen en om verkwikt te raken. Maar de fariseeën hadden al die regeltjes en ze zeiden, jullie doen het fout. En je kan het haast zo zeggen dat er waren zoveel, even inzoomend op de Sabbat, er waren zoveel regels bijbedacht bij die Sabbat. En soms is dat in het christendom ook zo, hè, dat er zoveel regels zijn bedacht ten aanzien van de zondagsheiliging, dat het haast vermoeiend wordt om je eraan te houden. Begrijpt u de ironie van wat ik zeg? Het wordt haast vermoeiend om je aan al die regeltjes te houden. En de eisen werden dus zo hoog gesteld, de eisen waren zo veel, dat de mensen helemaal niet meer blij konden zijn in de Heer. Dat ze de hele tijd maar bezig waren met, doe ik het wel goed genoeg? Hou ik me wel aan al die regeltjes? Ben ik wel goed genoeg als horende bij het volk van God? En de fariseeën hadden het de hele tijd over wat de mensen moesten doen. En ze zeiden de hele tijd, je moet dit doen en je moet dat doen. En daardoor waren de mensen de hele tijd bezig met zichzelf. En ze waren de hele tijd aan het piekeren over zichzelf. En ze ervaarden ook van, ja, ik moet eigenlijk zo leven, want dit is de norm die ons is geleerd. Maar in de praktijk doe ik dat niet altijd. En ik hou me niet altijd aan al die regels. En ik zondig nog. En weet je, dat geeft spanning. Een kloof tussen ideaal en werkelijkheid. De kloof, het verschil dat er is tussen het ideaalbeeld wat ons is voorgeschoteld van zo behoor je te leven en dat is wat je allemaal moet doen. En in de werkelijkheid is het niet zo. En dan ga je heel veel zorgen maken om jezelf. En er is wel gezegd, het is niet de normale. Kijk, als je een ezel gewoon ergens mee belast, en dat is een normale belasting voor die ezel, dan kan die dat gewoon dragen. Dan is het zelfs goed voor die ezel om een beetje last te dragen, want dat is goed voor zijn conditie, als die dat gewoon doet. Maar als je hem overbelast, als het gewicht te zwaar wordt, dan gaat het steeds slechter met die ezel. En zo is het ook bij ons. De normale lasten van het bezig zijn en het gewoon werken, daar raken wij niet overbelast van. Maar als je die normale lasten hebt en daarbij ook nog eens een keer heel veel gepieker over jezelf, heel veel jezelf op de kop geven, ik doe het niet goed genoeg, een heleboel zorgen om jezelf vanwege die kloof tussen ideaal en werkelijkheid, dat je heel veel bezig bent met jezelf van, ja, ik zou eigenlijk anders moeten leven, maar en dat doe ik niet. En dan ga je jezelf beklagen. En zelfbeklag is hoofdoorzaak nummer 1 van depressiviteit. Jezelf op de kop geven, als het ware de hele tijd met een hamer op je eigen ziel slaan. Je stelt niks voor en je doet het niet goed genoeg. En je hebt te veel gezondigd. En denk je nou echt dat er voor jou nog vergeving is? En je moet niet denken dat je zo tot God kan komen. En je faalt. En het gevoel dat je wordt afgewezen, je wijst jezelf af. Misschien hebben anderen je afgewezen. Misschien heb je wel weinig liefde gehad in je jeugd. Misschien hebben je vader of je moeder je eigenlijk weinig bevestigd en je weinig omarmd en je weinig liefde gegeven. En dus loop je rond met heel veel zelfbeklag. Dat je ook jezelf niet kan liefhebben. En dat je jezelf misschien ten diepste van binnen wel haat, omdat je vindt dat je het niet goed genoeg doet, omdat je het niet goed genoeg presteert, omdat je vindt dat je faalt. En dat gepieker en dat de hele tijd bezig zijn met jezelf, dat is die te grote belasting waar die ezel ongezond door wordt. En dat is ook de reden dat wij soms wegzakken. In oververmoeidheid. En de Heer Jezus weet hoe wij in elkaar zitten. Weet je, wij hebben soms ook dat ideaalbeeld van onszelf. Even nu, de fariseeën dus een heel ideaalbeeld van hoe iemand die bij God hoort, behoort te leven. De wet wordt helemaal uitvergroot en de wet wordt gezien als middelaar tussen God en mens. Door de wet, omdat jij het goed genoeg doet, mag je bij God komen. Dat was wat de fariseeën leerden. Dat is wetticisme. En mensen redden het niet en dan gaan ze ten onder. En misschien is er zo ook bij ons wel een ideaalbeeld. Een ideaalbeeld van hoe je als christen behoort te leven, maar in de praktijk doe je dat niet. Een ideaalbeeld van hoe je leven eruit zou moeten zien. Misschien zeg je wel, mijn ideaal is dat ik een levenspartner zou kunnen vinden. Een man, een vrouw, met wie ik het leven zou kunnen delen. Maar het is niet zo. Je hebt niemand gevonden. De Heere heeft je nog niet een man of een vrouw gegeven en je weet niet of dat zal gebeuren. Een ideaalbeeld van gezondheid. Dat je misschien niet helemaal gezond bent en dat er een ziekte is. En dat je zegt, dat is het ideaalbeeld en ik wou dat ik van mijn ziekte verlost was. Of ik wou dat ik deze handicap niet had. Of ik wou dat ik minder pijn had in mijn lichaam. Maar er is een kloof tussen ideaal en werkelijkheid. Of een ideaalbeeld van je uiterlijk. Dat je nadenkt over, we zien allemaal prachtige mensen op de televisie en in soapseries en in films. En filmsterren zijn alleen maar de mooiste mensen van de wereld. En die zien wij de hele tijd. En dan kijken we naar onszelf en dan denken we, ik heb niet zo'n mooi haar als andere mensen. Ja, u mag niet lachen, ik wel, maar u niet. Of we denken, ik ben niet zo breed geschouderd als die ene man, weet je wel, die rol speelt in die film. Of je denkt als vrouw, ik heb niet zo'n mooi figuur als andere vrouwen. Of ik ben niet zo aantrekkelijk. Weet je wel, en heb je een ideaalbeeld van jezelf, maar het is niet zo in de praktijk. En dat geeft spanning, dat soort dingen. Dat geeft spanning. Of je hebt een ideaalbeeld van je carrière en van wat je zou kunnen bereiken in het leven. En je denkt misschien van als ik maar die bekwaamheid zou hebben. Je ziet anderen met een bepaalde bekwaamheid. En mensen die kunnen iets ontzettend goed. Of in je werk zijn er anderen die jou voorbij streven. En die in jouw bedrijf, die gewoon later zijn begonnen, maar inmiddels verder zijn dan jij. En dan denk je, wie ben ik en wat stel ik nou eigenlijk voor? En je zou zo graag eigenlijk iemand anders willen zijn dan dat je bent. Nou, en zo kan ik doorgaan. De Heer Jezus weet precies hoe wij in elkaar zitten. En hij weet waardoor wij op een gegeven moment heel erg vermoeid zijn geraakt. En ik vind het zulke heerlijke woorden om over te spreken. Dat Jezus zegt, kom naar mij toe. Hij zegt, kom naar mij toe. En ik zal je rust geven. En misschien ben je met je spanning wel naar andere dingen toegegaan. Want wij nemen vaak onze toevlucht tot bepaalde dingen om rust te vinden. Soms gaan we achter televisie zitten. En dan denken we, daar kom ik tot rust. En dat is ook wel zo in zekere zin. Naar de televisie kijken of een goede film zien, waardoor even helemaal je gedachten worden verzet, of een computerspelletje doen. Dat geeft inderdaad een bepaalde rust. En ik zeg ook niet dat dat altijd verkeerd is. Maar als dat er alleen maar is, dan mis je nog ten diepste de echte rust die je nodig hebt. Misschien neem je je toevlucht wel tot feestjes en tot uitgaan. Of eigenlijk vanwege de diepe onvrede die er in je hart is, ga je drinken. Je gaat alcohol drinken. Want dan vergeet je even die zorgen over jezelf. Dan is dat gepieker en die onvrede over jezelf, dat wordt als het ware op de achtergrond gedrongen. En je komt door de alcohol, kom je in een roes. En dan ineens kan je vrij zijn en dan kan je spontaan zijn door de alcohol. En dan ineens dan kan je misschien praten en dan voel je je beter. En dat doet wat met je. Maar uiteindelijk geeft het geen echte rust. Het is een valkuil. Het is een valse messias. Het is een gevaar, ook onder jongeren. Er wordt veel gedronken in de polder, onder jongeren. Ook onder jongeren die in de kerk zitten. En het is een gevaar, want het is niet zaligmakend. Uiteindelijk heb je er een kater van. Je kan er zelfs een probleem mee krijgen, dat je eraan verslaafd raakt. En vanmorgen zegt de Heere tegen ieder van ons, kom tot mij. Weet je, de rust waar je naar op zoek bent en je probeert het te vinden in andere dingen. Misschien is het wel pornografie. Pornografie geeft soms ook een gevoel waarvan je denkt, nou, dat kan je relaxen. Dan komt er een bepaalde ontspanning in je lijf omdat je naar porno zit te kijken. Maar het is een valse messias. Het is niet goed. Het is niet goed voor je ziel. Het houdt je van de Heere af. En het geeft je een onrein geweten. Het geeft schaamtegevoelens. Het is niet goed. Het is allemaal om ons heen. En het is moeilijk voor ieder van ons mannen en ook voor vrouwen om ervan af te blijven. Maar het is verkeerd. En de Heer Jezus zegt, kom naar mij toe. Weet je, de reden dat we onze toevlucht nemen tot dit soort dingen is omdat er een nood is diep van binnen. En de Heer Jezus kent die nood en hij zegt tegen ons, ik heb het antwoord op je nood. Ik wil jou van binnen stromen van levend water geven. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zegt kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, neem het water des levens om niet. Als je vanmorgen hier zit en je herkent je in de woorden die ik spreek. Je herkent je in de beschrijving van de mens die in nood is. En vanwege zonden en tekortkomingen en het zichzelf van alles kwalijk nemen, vermoeid en belast is geraakt. En dat kan je ook vergelijken met dat er diep van binnen een enorme dorst is. Het is schraal geworden van binnen, het is droog geworden van binnen. Dan mag je vanmorgen komen tot de Heer Jezus, die een fontein, die springt ten eeuwige leven, in jouw binnenste geeft. Dat is het antwoord. En dan vind je rust voor je ziel. Jezus zegt tegen de mensen uit zijn tijd, niet de wet is middelaar, maar hij wijst op zichzelf als middelaar tussen God en mensen. Hij zegt tegen de mensen, je kunt niet door je eigen gehoorzaamheid aan de wet, door je eigen rechtvaardigheid, omdat je je helemaal houdt aan die geboden en verboden zoals je dat geleerd hebt, daardoor kun je niet in een relatie met God komen staan. Hij zegt niet kom tot de wet, maar hij zegt kom tot mij. Hij wijst op zichzelf als degene waardoor wij in relatie met God mogen staan. Hij is middelaar tussen God en mensen. En ik zou het eigenlijk ook als volgt willen verwoorden. De Heer Jezus Christus heeft al onze verplichtingen jegens God vervuld. Hoort u dat? Hij heeft mijn verplichtingen jegens God vervuld. Wat een mens zou moeten doen om met God in het reine te staan. Wat God van de mens vraagt, opdat God zijn liefde weer helemaal kan geven aan de mens. Dat wat nodig is om weer heilig en onberispelijk en zonder smet of rimpel, zonder enig gebrek voor God te mogen staan, dat wat daarvoor nodig is, dat heeft Jezus voor ons gedaan. Efeze 5, hij is degene die de gemeente voor de Heere plaatst, voor zich plaatst, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Door Jezus Christus mag je ook vanmorgen, zoals je hier bent en zoals je hier zit, mag je helemaal in het reine staan met God. En mag je helemaal zeker weten dat God jou lief heeft met een onvoorstelbaar grote liefde. Je mag in de Heer Jezus Christus weten dat ook al is er nog een kloof tussen ideaal en werkelijkheid, ook al ben je nog niet helemaal wie je zou moeten zijn, ook al ben je niet zo volmaakt als dat je zou willen dat je zou zijn, ook al is dat ideaalbeeld nog lang niet bereikt, met al je gebreken, met al je zonden, met al je falen, mag je vanmorgen tot de Heer Jezus Christus komen en in Hem ben je volmaakt in Gods ogen, want Hij heeft al jouw verplichtingen jegens God vervuld. Toen Hij leefde op aarde, heeft Hij de wet vervuld. En toen Hij stierf aan het kruis, heeft Hij het offer dat nodig was voor onze zonden gebracht. Alles is vervuld. Alles is gedaan. Het werk is volbracht. En daar mag je in rusten. Je mag rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En daarom vind je rust voor je ziel. Ik moest ook denken aan Colossenzen 2 gedeeltes, u hoeft het niet op te zoeken, maar ik wil twee frasen, twee zinsneden uit Colossenzen noemen. Het eerste is dat er staat dat Hij vrede heeft gemaakt door zijn bloed. Ik vind het zo mooi. Dat is namelijk de voltooide tijd. Heel veel van wat we in de Bijbel tegenkomen ten aanzien van wat Jezus voor ons heeft gedaan, is geschreven in wat wij noemen de voltooide tijd. Met andere woorden, het voltooid deelwoord wordt gebruikt. Hij heeft vrede gebracht. Heeft gebracht. Voltooid. Met andere woorden, vrede met God, dat is door het bloed van Jezus Christus. Hij heeft vrede gebracht. Die vrede die is er. En die heb je. Dat hoef je niet te bereiken. Dat hoef je niet te bewerken. En dat hoef je ook niet te voelen of te ervaren. Nee, je mag ervan horen dat het een feit is. Het is een feit. Dat als je in Jezus Christus gelooft, dat je vrede hebt met God. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Wij hebben vrede met God. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat mag je horen, dat woord mag je horen. Jezus zegt tegen zijn discipelen, en dat zegt Hij vanmorgen ook tegen ons, jullie zijn rein om het woord dat ik tot jullie heb gesproken, Johannes hoofdstuk 15. Jullie zijn rein. Als je hier vanmorgen zit en je zegt, ik ben niet rein. Ik ben onrein en ik voel me onrein en ik heb gezondigd en ik heb gefaald en ik ben niet een goede christen. Ik vind mezelf slecht. En dat is allemaal waar. En toch zegt Jezus, je bent rein. Niet omdat jij je eigen reinheid hebt bewerkstelligd, maar je bent rein om het woord dat ik tot jou spreek. Hij zegt vanmorgen tegen jou, je bent rein omdat ik het tegen je zeg. Dat is een feit. Misschien zit u hier vanmorgen met een briefje van 10 euro in uw portemonnee. Als u 's morgens opstaat en u voelt zich prima. Ik heb vannacht heel goed geslapen. Ik heb ook erg lang geslapen, want ik was heel erg moe gisteravond. En ik dank de Heer voor een hele goede nachtrust. Vanmorgen ben ik echt heel fris opgestaan. En ik voel me fijn en ik ben heel blij met deze dienst. Is die 10 euro, als ik die in mijn portemonnee zou hebben, is die dan meer waard omdat ik me goed voel? Nee, 10 euro is 10 euro. Maar er zijn andere dagen dat wij opstaan en dat we misschien slecht hebben geslapen. Of dat het moeilijk is geweest op je werk. Dat je een conflict op je werk hebt waardoor je je belabberd voelt. Of je auto is kapot gegaan. Of je zoon of je dochter heeft iets gedaan waar je het heel erg moeilijk mee hebt. Of je bent een beetje ziek, je bent een beetje grieperig. En je zit gewoon niet lekker in je vel. Dat zijn andere dingen. Is die 10 euro die in je portemonnee zit, is die omdat je je zo voelt dan minder waard? Nee. Die 10 euro is nog net zoveel waard. En zo staat er in Colossenzen hoofdstuk 1, vrede gemaakt hebbende door het bloed. Hij heeft vrede gemaakt door het bloed. Die vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Je kan 10 euro in je portemonnee hebben, maar wat veel mooier is dat je vrede met God hebt. Je hebt vrede met God. Is die meer waard als je je goed voelt? Of is er meer vrede als je je goed voelt? Nee. En is er minder vrede als je je minder goed voelt? Of als je hebt gefaald? Of als je hebt gezondigd? Nee. In Christus heb je die vrede. Hij heeft vrede gemaakt. En daar mag je in rusten. Je mag het horen. Je mag je hand op die belofte leggen. Je mag het beamen. Je mag God naspreken en zeggen: dank u Heer dat ik vrede met u heb. Je mag erin geloven. Je mag erin staan. En als je dat doet, komt er ook vrede in je hart. Dan dringt het ook door tot je gevoel. Maar het fundament is het feit van wat Christus voor je heeft gedaan. En ik sluit af met een laatste frase uit Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 10. Daar staat: u bent volmaakt geworden in hem. En dat vind ik zo mooi. Wij mogen vanmorgen volmaakt zijn in Christus Jezus. Ja, er is nog een kloof tussen ideaal en werkelijkheid in mijn leven. Zeker, ik heb het nog wel eens moeilijk met mijn toestand in het leven en met wie ik zelf ben. En toch, ik heb hem lief boven alle dingen, want in hem ben ik volmaakt. Ik heb een tijd geleden een seminar gegeven over 1 Korinthe 7, waar het gaat over het getrouwd zijn of het niet getrouwd zijn. En toen heb ik ook laten zien vanuit dat gedeelte dat Paulus zegt: niet getrouwd zijn heeft ook voordelen. Er zijn verschillende roepingen in het leven. En Paulus was blij dat hij niet getrouwd was. De Heer Jezus was ook niet getrouwd. En toen was er een zuster die na dat seminar die opstond en die gaf voor mij een onvergetelijk getuigenis. En toen stond ze op en toen zei ze voor de hele zaal, zei ze toen: ik ben een niet getrouwde vrouw. Ik ben al mijn leven lang alleenstaand. En er zijn jaren geweest dat ik het daar heel moeilijk mee heb gehad. Ik vond dat mijn leven niet was wat het zou moeten zijn. Ik voelde mij niet volledig. Ik had het gevoel dat er heel veel ontbrak aan mijn leven, omdat ik niet een man heb gevonden met wie ik mijn leven mag delen. En toen zei ze dat ze een keer zat te lezen in haar Engelse Bijbeltje. En weet je, zo kan dat gaan, hè? Door de verlichtende werking van de Heilige Geest, dat er in één keer een lampje gaat branden. Dat in één keer dat je het gaat zien. Dat doordat de Heer het licht laat schijnen in je denken en in je hart, dat je in één keer het begrijpt. En dat gebeurde bij haar toen ze dit vers las in haar Engelse Bijbel, stond daar: complete in him. En ze zei: op dat moment kon ik het loslaten. Op dat moment viel er een ongelofelijke last van mijn schouders af. Dat lijden aan de kloof tussen ideaal en werkelijkheid, dat lijden dat viel van mij af. Ik mocht weten op dat moment, en ze zei: dat weet ik tot op de dag van vandaag, dat ondanks niet ideale omstandigheden, ik ben compleet in hem. In hem is het goed. En wat geeft mij dat een rust? Ik heb vrede met God. En dat is wat ik u vanmorgen wil meegeven. De Heer Jezus die kent ons. Hij weet hoe we hier vanmorgen zitten. Hij kent uw worsteling met uzelf, met uw zonden. Hij weet dat u het soms moeilijk hebt met de omstandigheden in het leven, met de toestand waarin u bent. En vult u het maar in voor uzelf, waardoor u zich zorgen gaat maken om uzelf, waardoor u uzelf op de kop geeft en uzelf afwijst en uzelf niet goed genoeg vindt, of dat u zichzelf beklaagt vanwege die ziekte, of vanwege hoe het gaat met een van uw kinderen, of vanwege hoe het gaat in uw huwelijk, of vanwege de jeugd die u heeft gehad, wat u tekort bent geschoten van uw ouders, of vanwege het niet getrouwd zijn. Of ga maar door, weet je, allerlei dingen. De Heer Jezus weet alles. Hij kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. En hij zegt vanmorgen tegen ons: kom naar mij toe. Stop ermee om je heil te vinden in andere dingen en kom naar mij toe. En ik zal je rust geven. Want hij verzekert ons diep van binnen ervan dat we in hem volmaakt zijn. Dat hij zegt: je bent in mij, ben je volmaakt. In mij is het goed. Als je in mij bent, hoef je geen zorgen te maken om jezelf. Je mag helemaal zeker weten dat God je lief heeft met een eeuwige liefde. En dat niets je ooit meer kan scheiden van Gods liefde. Als je dat weet, heel diep van binnen, dan word je rustig. En dan vind je ziel rust bij God. Mijn ziel vindt rust bij God alleen. Mijn ziel komt tot stilte en tot kalmte in de aanwezigheid van God. Omdat God mij in zijn Zoon Jezus Christus verzekert van zijn eeuwigdurende liefde. Amen.